Daarna lezen wij het woord van God uit de brief van de Hebreeën, 3 vers 7 tot en met 4 vers 13.
Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, ze hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak, altijd dwalen ze met het hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet de enige tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God, maar vermaant elkaar te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding van de zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, als ze die gehoord hadden, hebben hem verbitterd. Doch niet allen, die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertorend geweest, 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherpsnijderder dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordelen der gedachten en der overleggingen van het hart en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben.
Tekst voor de preek is het gelezen gedeelte en dan vanuit vers 9 tot en met 11 van hoofdstuk 4. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid vallen. Geliefde gemeente, in de vakantietijd zoeken wij rust. Uitrusten van het werk. Het werk in het gezin, het werk op school, het werk op het bedrijf. Rust, even wat anders, even de zinnen verzetten, even de batterij weer opladen om weer fris en fruitig er tegenaan te gaan als er straks weer een tijd komt dat het werk weer roept. Misschien is dat alweer het geval, maar we zoeken rust. En zo'n vakantietijd is even een bepaalde onderbreking. En dat kan heel welkom zijn en ook heel zegenrijk en ook gegund. Rust. Maar is dat het dan? En is het dan nu weer op? Of misschien na de aankomende week, als je nog één weekje te goed hebt? En is het dan allemaal weer voorbij? Oh ja, dan kun je natuurlijk weer gaan nadenken over waar zullen we volgend jaar bij leven en welzijn naartoe gaan. En je trekt je op naar de herfstvakantie en op school dan weer naar de kerstvakantie. En zo zijn er nog wel weer momenten waarvan je zegt, nou, dat zijn dingen waar ik me aan vasthoud en aan optrek. Maar als je dat projecteert op de rest van het leven, ja, dan is het een keer op. Of komt dan nog het beste? Komt dan nog de beste bestemming? Komt dan nog het mooiste reisdoel? Of is het dan echt op? En was dat het dan? Waar zoeken we de echte rust? Waar vinden we echte rust? En dat is geen saaie rust, maar dat is tot onze bestemming komen. Dat is thuiskomen, dat is bij God komen. Misschien heb je het wel eens gezien als je naar school gaat op de Marnix. Een van die spreuken, repos ailleurs. Wat betekent dat? Die twee Franse woorden. De rust is elders. De rust is niet hier op aarde. De echte rust. De echte rust is ergens anders. De echte rust is bij iemand anders. De echte rust is bij Jezus. De beste bestemming. En via Jezus bij God. In Gods Messias wordt ons de rust verkondigd. En dat is niet onbereikbaar ver. En dat is ook niet alleen en allereerst voor straks. Ja, als we niet meer hier op aarde leven. Ga je dan naar de hemel en ga je dan naar de Heer in de hemel? De rust die overblijft voor het volk van God. Nee, dat is op dit moment. Live. Zo vaak klonk het in de schriftlezing. Heden. Op dit moment, terwijl wij ademhalen, terwijl ons hart klopt, terwijl Gods woord klinkt, klinkt de stem van de levende God. Heden, als u mijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar ga binnen in mijn rust. En dat is een unieke rust die God ons laat verkondigen. Dat is goed nieuws voor zondaren. Er blijft dan een rust over voor een volk van God. En voor de kinderen in de kerk, als je school hebt, dan heb je ook pauze. En in de tekst, hoofdstuk 3 en 4 van dit best wel moeilijke Bijbelboek op het eerste gehoor. In de tekst gaat het heel veel over het woordje pauze. Waar rust staat, staat in het Grieks een woord dat lijkt op pauze. Nou, op pauze mag je even naar buiten, mag je even speelkwartier hebben, mag je even rusten. Maar in onze tekst, vers 9, staat een woord dat lijkt op het woordje sabbat. En sabbat, dat is een hele dag, dat is veel langer dan pauze. Dat is van een andere orde. En het heeft wel met elkaar te maken. Pauze en sabbat. Maar sabbat is de volmaakte rust. Waar pauze een voorproefje van kan zijn. En zo wil de Heere hier en nu, ook op de rustdag, die een pauze kan zijn, een rustpunt in een onrustige samenleving, een voorproef en een voorsmaak geven van de rust die overblijft voor het volk van God. En dan letten we op twee gedachten, gemeente. De rust die overblijft is beloofd en het is ook zaak om die rust binnen te gaan. Hebreeën 3 en 4. Als je zo de kerk instapt en dat is de schriftlezing en dat wordt zo gelezen, waar gaan we dan in gedachten naartoe? In gedachten lezen we een oude brief, 2000 jaar geleden, aan christenen geschreven van de tweede generatie die de Heere Jezus niet zelf hebben ontmoet, maar wel van hem hebben gehoord, waar mensen tot geloof zijn gekomen, wellicht ook met een Joodse achtergrond. En toen ze net tot geloof gekomen waren, toen ging het eigenlijk vanzelf. Dat was de tijd van de eerste liefde. Zo was het ook in verkeringstijd zo makkelijk kan gaan om tijd met elkaar door te brengen. Als je helemaal weg bent van die ander, dan is het echt niet zo moeilijk om die ander op te zoeken, om bepaalde andere dingen te laten, om eens een keer iets te kopen voor je geliefde. Dan mag het er best wat kosten. Maar als het dan langer gaat duren en de relatie wordt vaster, maar er komen ook meer beproevingen, ja, om dan nog weer de tijd en de rust te vinden om met elkaar door te brengen en om dan ook weer al die dingen te doen die bij een huwelijksrelatie horen. Nou, dan kunnen er momenten zijn dat je denkt, nou, dat had ik nou nooit gedacht dat ik die sterke gevoelens die ik voor de ander had, dat die zo onder druk zijn komen te staan. Nou, zo is het in het geestelijke leven van deze Hebreeën ook. Er was echt een tijd, ja, ze werden bestolen als volgelingen van Christus. Maar de wereld en alles wat geen Christus was, kon ze op dat moment ook gestolen worden. Ze hadden zo'n rijke zaligmaker en die kon nooit gestolen worden. Ze hadden een schat in de hemel en daarom, goed, al hadden ze misschien wat minder geld, uiteindelijk raakte hen dat niet in hun geluk en in hun zaligheid. Maar toen werd hun uithoudingsvermogen getest. Het bleek een zaak van lange adem te zijn, het geloven in de Heere. En is het geloof in Christus dan de moeite wel waard? En de schrijver aan deze christenen die beproefd worden, die kan daar wel in meekomen, maar hij weet ook een medicijn aan te reiken dat onder de zegen van God helpend is. En dan zegt hij niet, kom op, haal nou het beste uit jezelf. Hou het nog even vol. Want dat kun je wel zelf. Nee, hij wijst zijn beproefde gemeente en gemeenteleden op Christus, de overste leidsman en voleinder van het geloof die voorop gegaan is en die begint en die doorgaat en afmaakt. En hij wijst ook nog wel op andere gelovigen die zijn voorgegaan en die als supporters op de tribune zitten en de atleten in de loopbaan aanmoedigen en die zeggen: het is de moeite waard. Maar het is wel iets wat op het spel staat. Het is wel iets waarin een geweldig gevecht gaande is om de harten van deze mensen. Gaan ze binnen in de erfenis of blijven ze toch buiten? Gaan ze Kanaan binnen, het Kanaan van de rust, of komen ze om in de woestijn? En dan ligt dat laatste niet aan de Heer. Als iemand verloren gaat, ligt het niet aan God. Als iemand verloren gaat, kan niemand daar de Heere de schuld van geven. En dan gaat de schrijver met zijn gemeente in gedachten terug naar het Oude Testament. Het Oude Testament dat niet verouderd is. Het Oude Testament dat de komst van de Heere Jezus aankondigt. Het Oude Testament dat zoveel laat zien van God en van zijn verlossende daden in het leven van zijn verbondsvolk. Dan gaat hij naar dat moment dat Israël aan de grens staat en op het punt staat om Kanaan binnen te gaan. Nummeri 13 en 14. Daar staan ze. Maar zijn ze allemaal binnengekomen? De Heer had het beloofd. Ik ben de Heer, uw God, die u uitleidt uit Egypte, die u doorleidt door de woestijn en die u eens binnenleidt in de erfenis. En toch zijn ze niet allemaal binnengekomen. Hoezo dan? Hoe kwam dat dan? Nou, dat kwam door hun ongeloof. Dat kwam door hun ongeloof. Mozes, hij heeft 12 spionnen, 12 verspieders, verkenners erop uitgestuurd om het land te laten inspecteren. Om er onderzoek naar te doen. Is het echt zo mooi als de Heere heeft laten verkondigen? Is die bestemming echt zo prachtig dat het een land is overvloeiende van melk en honing? En met z'n 12 uit elke stam een man zijn ze gegaan. 40 dagen zijn ze weggebleven. En toen konden ze ook rapport uitbrengen van die prachtige erfenis. En ze konden het niet alleen maar met woorden vertellen dat het echt een mooi land was. En dat het echt een land was overvloeiende van melk en honing. Maar ze hadden ook een grote druiventros aan een stok meegenomen. Zodat het te zien was en ook nog te proeven hoe goed wonen het wel niet was in de erfenis die de Heere beloofd heeft aan zijn volk. En die steden dan, zijn die wel in te nemen? En die bevolking dan, die daar nu de baas is, kunnen we die wel baas? Ja, ze waren het met elkaar met z'n 12 eens dat het sterke steden waren, met soms dikke muren. En ze hadden hun ogen niet gesloten voor de werkelijkheid van de reuzen die daar ook waren. Maar 10 rekenden zonder God. Dat was hun hele werkelijkheid. Het ziet er wel heel mooi uit, maar het is voor ons niet te krijgen. Het is voor ons buiten bereik. We zullen er nooit in kunnen komen. Want van die reuzen en van die mensen in die sterke steden gaan wij het nooit winnen. Wij zijn in hun oog als sprinkhanen. En zo hebben we het zelf ook ervaren. Zij zijn veel te groot en wij zijn veel te klein. En toen werden ze verbitterd. En verbitterden ze de Here die het had beloofd. En twee, Jozua en Caleb, die waren van een andere geest. Die leefden wel door het geloof. En wat is nou het verschil tussen die 10 en die 2? Nou, die 2 leefden met de Here. Die 2 leefden met God. En voor hen was God een levende werkelijkheid. Nee, ze staken als struisvogelpolitiek echt niet de koppen in het zand. Natuurlijk hebben ze dat gezien, die reuzen. En natuurlijk hebben ze gezien hoe dik die muren waren. Jawel. Maar ze weten, onze God is veel groter. In zijn ogen zijn die reuzen nog veel kleiner dan sprinkhanen. En bovendien is hij een waarmaker van zijn woord. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij kan die steden wel innemen waar wij het niet kunnen. Hij kan die reuzen wel verslaan waar wij ze nooit baas kunnen. En dat is een heel andere geest. En daar valt de beslissing. En dat is de geschiedenis die de schrijver en spreker van deze brief, misschien wel een preek uit Psalm 95 die opgeschreven is, meegeeft aan die gemeente die misschien ook wel zich zo klein weet en zich zo machteloos weet. En hoe houden we het vol? En hoe komen we binnen? En hoe overwinnen we de zonde? En hoe komen we het leven door met al zijn moeite en beproevingen? Ook omdat we als christenen vervolgd en achtergesteld worden. En moeten we het dan toch maar niet stoppen? Moeten we dan toch maar niet opgeven? Moeten we dan toch maar niet in plaats van hopen op de belofte van God ons geluk putten uit alle beloften die vanuit het hier en nu naar ons toe komen. Zoals Ezo dat eens gedaan heeft. Dat hij zo'n moment had in zijn leven dat hij dacht: ik ga sterven. Wat boeit het allemaal, die belofte van God? Als ik hier en nu maar aan mijn trekken kom. Dat is verharding. Dat je schouder ophalend aan de belofte van God voorbij gaat. En dat je zegt, boeit me niks. Je bent er ongevoelig voor als je je verhardt. En je wordt er steeds ongevoeliger voor. Niet meer sensitief voor God. Het raakt je niet meer. Want je hart is dood. Keihard. In plaats van gevoelig voor het spreken van God. En de schrijver, hij weet dat deze processen bij mensenharten van alle tijden zijn. Een mensenhart kan verbitterd worden onder teleurstellingen. Een mensenhart kan zich verharden tegenover God. En schouder ophalend aan alles wat God zegt. En niet alleen wat God eist, maar ook wat God biedt. Uiteindelijk zichzelf als God voor het hart, schouder ophalend daaraan voorbij gaan. Het boeit me niet. Want de zonde vind ik veel boeiender. En geld en goed en rijkdom en aardsgenot is voor mij veel belangrijker dan de levende God. En daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Dat de duivel ook zegt, je komt er toch nooit in de hemel, je bent toch nooit goed genoeg, je kan toch nooit bij God horen, telkens weer verzondig je het. Ja, wacht even, daar staat ook een volk dat het verzondigd heeft, maar dat een belofte van God ontvangt, evangelie, om binnen te gaan. Maar u voelt wel aan en jij merkt wel, er staat wat op het spel. Maar voordat we daar op doorgaan, is het van belang om te zien wat God heeft beloofd. En dat er werkelijk een belofte van God en een belovende God is. Die het beste belooft wat er te krijgen is. En dat is geen vakantie waarvan we misschien kunnen dromen, mag ik nog een keer naar die bestemming, maar daar zal ik wel nooit geld genoeg voor hebben. Maar het is betaald door de grote rustaanbrenger, de Heere Jezus Christus, in zijn bitter lijden en sterven. Het is een belofte, rood geschreven met het harte bloed van de zaligmaker, die wilde omkomen, zodat zondaren op rechtsgronden thuis kunnen komen, die veel meer is dan Jozua, die het volk in het beloofde land gebracht heeft. Jezus. We vallen midden in die preek uit Psalm 95. Laten we daar maar van uitgaan. Er blijft een rust over voor het volk van God. En dan kan het helpend zijn om een tijdlijn voor onszelf te maken. Zoals die schrijvers spreken dat ook in deze tekst doet. Als je een tijdlijn neemt, een Bijbelse tijdlijn, dan komt er op verschillende plaatsen het woordje rust naar voren. Wie de Bijbel gaat lezen, Genesis 1 begint, die komt al direct bij God rusten op de zevende dag. En dat wordt hier ook benoemd. Hij heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. De Heere rustte van zijn werk. Niet omdat hij moe was, maar om zich in de werken van zijn handen te verlustigen. En om de mens, Adam en Eva, die hij op de zesde dag geschapen had, de eerste hele dag van hun leven met hem tijd te laten doorbrengen. En duidelijk te maken, daar ligt uw bestemming, Adam, Eva, om samen te zijn met mij. Ja, wel in het paradijs, maar om voor altijd door te brengen met mij. God te kennen en je eeuwig in hem te verheugen, dat is je bestemming. Die rust, die heeft de Heere uitgedacht. En de rustdag die wij mogen hebben, wil ons daar telkens bij bepalen. Onze bestemming ligt in God. En zonde is dat we onze bestemming buiten God zoeken. Maar dan verder op de tijdlijn. Dan kom je in de Bijbel bij de belofte van Kanaan. Dat wordt ook aangeduid als in de rust ingaan. Dat is buiten het paradijs. Dat is het tweede moment op de tijdlijn. Dat wist Mozes heel goed. En de Heere noemt dat ook zo. Het beloofde land wordt beschreven als het Kanaan der rust. Op dat ene moment tijdens de woestijnreis, dan klinkt het uit de mond van de Heere: moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Moet mijn aangezicht meegaan om u in de rust te brengen? Ja, Heere, doe ons anders van hier niet optrekken. En in Deuteronomium 12 wordt het gezegd: u bent tot nu toe niet gekomen in de rust. En dan zijn we een heel stuk verder op de tijdlijn, niet maar bij de schepping, maar als dat zich voltrekt via Jozua uiteindelijk, die mocht er wel in samen met Caleb en met de generatie die op het moment van het bespioneren van Israël onder de 20 was, die mochten er wel in door de genade van God. Nou dan zijn we zo ongeveer, even grofweg gezegd, 1500 voor Christus. En dan zien we dat volk de rust binnengaan. En dan zijn ze er, of niet? Nee, dan zijn ze er nog niet. dan hebben ze wel een teken ontvangen, een sacrament ontvangen van de rust die gaat komen voor Gods volk. Maar ze zijn er nog niet. Ze zijn nog niet gearriveerd, al zijn ze dan in Kanaan. Want de tijdlijn loopt verder. Eerst bij de schepping, toen bij Jozua, maar dan, en dan maakt de schrijver een sprong naar Psalm 95, en dat is de tijd van David. Grofweg 1000 voor Christus. Dus dan gaat de Heilige Geest via David laten weten, heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw harten niet, maar ga de rust binnen. En daaruit trekt hij dan de conclusie dat de rust waarin Jozua gebracht heeft, nog niet de eindbestemming en ook nog niet de eigenlijke bestemming is van het volk. Je kunt niet zeggen, ik ben nu in het beloofde land Kanaan, ik ben nu gearriveerd, ik ben nu helemaal thuis. Echt thuiskomen kom je pas als je bij God komt. En dan kom je ook op je bestemming. En dat is wat de schrijver duidelijk maakt. En dat zou extra kunnen spreken als we bedenken dat deze christenen ook uit het Joodse volk komen. En dat er onder de christenen ook waren die de afwezing hebben ervaren van hun eigen volksgenoten, dat ze in Jezus de Messias zijn gaan geloven. We hebben hier geen blijvende stad, niet het aardse Jeruzalem, maar het toekomende Jeruzalem, daar gaat het om. En we moeten ons niet rijk rekenen met uiterlijke verbondsvoorrechten, alsof we er dus al zijn. Maar het gaat om het kennen van de Heere in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. De rust van Jozua is nog niet eindbestemming. Maar de rust die David verkondigt, dat is de rust die overblijft voor het volk van God. En welke rust is dat dan? De rust die de grote zoon van David zou gaan aanbrengen. De rust van Jezus Christus, de meerdere Jozua. Dat is het goede nieuws, dat die rust nu gekomen is. Dat die rust nu verdiend is. Dat de Heere Jezus Christus Silo is, zoals Jacob hem noemde. De rustaanbrenger. En dat hij het is die de rust wil geven aan een onrustig hart. Een hart dat het gaat merken. Heere, u heeft ons tot u geschapen. Maar onrustig is ons hart in ons tot het rust vindt in u. We zijn zo onrustig. Job zei het terecht. Een mens uit een vrouw geboren. Ja, wat is daarvan te zeggen? Kort vandaag hè? En vol van onrust. Heeft u dat ook niet? Dat u eigenlijk veel meer wilt in uw leven dan dat u kunt? En misschien nog wel heel veel plannen hebt en daar zo druk mee kan zijn, maar dat het een drukte is om uw innerlijke onrust te overstemmen. Of dat iemand denkt, ja, waar ben ik nou eigenlijk voor op aarde? En juist zo'n vakantietijd kan je confronteren met jezelf. Je maakt de balans op, was het een goede vakantie, was het een minder goede vakantie, is het voor herhaling vatbaar of zoeken we het volgend jaar beleven en welzijn op een andere bestemming? Ja, maar nou een spade dieper. Heeft u nou echt rust ontvangen? En niet alleen de vakantiegangers, want ik realiseer me dat het niet voor iedereen vakantietijd als mooie tijd geweest is. Maar heeft u nou echt rust gezocht en rust gevonden en rust ontvangen? Ja, dat hangt maar van één vraag af. Waar bent u in de vakantie geweest? Waar ben je op vakantie geweest? Ben je bij Christus geweest? Ben je bij de Heere Jezus geweest als een rusteloze zondaar? En heb je die belofte zien schitteren van God en van de zaligmaker zelf? Kom hierheen. Vermoeide, belaste. Ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven voor je ziel. Kan dat dan? Ja, dat kan. Ja, dat is een ander land. En dat is een geestelijke reis. En dat is een reis waar je ook een paspoort voor nodig hebt. Paspoort dat ook te maken heeft met de doop. Paspoort dat ook te maken heeft met binnengaan. Er is een belofte. Leeft u met Gods belofte? Dat was het goede nieuws. Dat kon Israël op de been houden in de woestijn. Met alle beproevingen, met alle hitte, met alle droogte. Met alles waar ze mee hadden te worstelen tijdens de woestijnreis. Ook ons is het evangelie verkondigd. Als er eens een kind was in de woestijn dat het zwaar had. En dat tegen zijn ouders zei, maar waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Dan konden die ouders op grond van wat de Heere geopenbaard had zeggen tegen zo'n kind. Jonge meisje, we zijn op weg naar het beloofde land. Dat is het goede nieuws. Het is niet altijd makkelijk. Maar de Heere heeft beloofd ons in het beloofde land te brengen. Laat dat je op de been houden. Was veel meer waard, joh, dan wat je in Egypte misschien had. En al die beproevingen, ik vind het ook wel eens moeilijk. Mijn hart is net dat hart van jou. Maar het is de moeite waard. We kunnen op de Heere aan. En hij is toch machtig. Hij heeft ons door een sterke hand uitgevoerd uit Egypte. Hij is veel machtiger dan die farao. En degene die dat hadden gezien en bewaard in hun hart, die wisten, hij is ook veel machtiger dan die reuzen. Dat is de geest van het geloof. Dat houvast vindt in de belofte van God. Spelt u zo de belofte van de Heere? Die zijn zo anders dan onze menselijke beloften. Ik zal u niet vermoeien met alle politieke toestanden van ons land. Maar hoeveel menselijke beloften doen wij als mensen niet? Maar zelfs het CBS moet gaan zeggen, joh, doe nou geen belofte die je niet waar kan maken. Nou, zo kan het best zijn dat allerlei mensen en influencers en noem het allemaal maar op, ons een paradijs op aarde gaan beloven. Maar dat zijn namaakbeloften. En als u zegt, ja, maar daar laat ik me niet door inpalmen. Heeft u dan misschien iets anders naast Christus waarvan u zegt, nou ja, goed, daar hou ik me aan vast. Aan mijn kerkgang. Aan mijn doop, zonder de beleving van binnen, van zonde en genade. Aan een avondmaalsgang die alleen maar uiterlijk is. Of, ik heb toch altijd goed geleefd. Het zal met mij wel goed komen. Dan beloofde u zelf nog van alles. In plaats van als een arme zondaar te leven van de rijke belofte van God. Maar de belofte is er. En dat er soms misbruik gemaakt kan worden van Gods belofte. dat moet ons er niet van weerhouden, gemeente, om ons wel aan de belofte van God vast te klampen en daarop te zinken en te leunen en te steunen. Want wat is er anders dat de burger van het koninkrijk moed geeft dan de belofte van God? Dat is toch een veel sterkere bemoediging dan uw eigen gevoel, dan uw eigen bevinding, dan je eigen berouw of je eigen gebed. De belofte van God is in Christus Jezus, ja en amen. En dat is wat de schrijver ook verkondigt. De belofte van God, ze zijn rotsvast, ze zijn constant. Ook als het in het geloofsleven van Gods volk zo op en neer kan gaan. De Heere, hij heeft gesproken en de Heere, hij maakt zijn woorden waar. En daarom staat het er. Er blijft een rust over voor het volk van God. En dan is het zaak om die rust binnen te gaan. Hoe? Dat is de tweede. Dat is een binnengaan. Nee, niet alleen maar bij het sterven, dan pas. Als u de kanttekening op de Statenvertaling leest en die bieden bij dit gedeelte heel veel onderwijs, dan maken ze duidelijk allereerst daar waar we stoppen met de werken van het vlees. Waar daar een kruis doorgaat en waar we dus gaan leven door de geest. En dat is de geest die Christus verheerlijkt en die Christus doet zoeken en die bij Christus, de Messias van God, het heil doet vinden. Daar begint het. Daar wordt een voorsmaak ontvangen. Rust bij hem. Als hij tot het hart spreekt. U kunt u zelf niet binnenbrengen. Maar ik kan het wel. U heeft het niet verdiend dat u binnengaat. Maar ik heb dat wel verdiend. En ik wil het u schenken. U kunt zelf het vlees er niet onder krijgen. Maar ik ben er voor aan het kruis gegaan. U kunt uzelf niet verlossen van die onrust die u kwelt. Maar ik ben in die onrust ingegaan. Ik kan erin meekomen als de medelijdende hoge priester. In alles wat u zo onrustig maakt. Door onweder voortgedrevene, ongetroosten. Ik wil het fundament van uw leven zijn. En ik wil u rust geven, nu in beginsel en eens volkomen. En dat niet alleen als de medelijdende hoge priester, maar ook als uw schuldovernemend en betalende borg, die door mijn geest uw leven wil vernieuwen. Christus Jezus, hij is zijn volk voorgegaan, als de meerdere Joshua. In hem wordt het zichtbaar. Nee, de mensen redden het niet. Ze redden zichzelf niet, ze redden elkaar niet. Maar de Heere redt. U zult zijn naam Jezus noemen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. Hij brengt mensen los van God weer in verbondenheid en in verzoende gemeenschap met God terug. Ja, dat is Gods werk. En Gods werk alleen. Maar wat is nou kenmerkend voor het werk van God? Ja, dat je niet meer onbewogen daaronder blijft, onder deze verkondiging. En dat je niet meer schouderophalend aan deze prachtige bestemming voorbij gaat. Of wanhopig van, ja, dat is toch niet voor mij. Of, ik heb een alternatief. Maar dat je daar oog voor krijgt en dat je daar hart voor krijgt en dat je daar zin in krijgt en dat je daar verlangen naar krijgt en dat je ook gaat nadenken over hoe krijg ik daar nu deel aan? Kan ik nu ook die erfenis binnengaan? Is dat nu ook mijn houvast en bestemming? En dat maakt je werkzaam in je gedachtenleven, in je gevoelsleven. En misschien noem je dat zo nog niet, maar is het dat al wel? Een geloofsleven waarin je de Heere gaat zoeken en de Heere gaat nodig krijgen. En dat met inspanning. En dat het belangrijkste wordt. Dit mag ik niet uitstellen. Morgen kan het te laat zijn. Ja, als de duivel zegt, nou ja, dan moet je dan later nog maar eens over nadenken. Over je bestemming. Ah, kijk morgen maar. Dat je dan toch beseft. Tel het maar eens na in Hebreeën 4. Dat God niet zegt morgen. Maar dat God zegt heden. Dit is nou echt iets voor vandaag. Morgen is van de duivel. Stel het niet uit. Morgen kan het te laat zijn. Dat is niet om bang te maken. Maar dat is wel iets wat toch gebeurt. We hoeven de nieuwsberichten maar te lezen. Jongens van 15 en 17 misschien wel door voedselvergiftiging in Turkije. Ik weet niet of het waar is. Of dat de reden was. Maar het is wel eeuwigheid. We worden niet allemaal 85. Heden, indien gij zijn stem hoort. Niet morgen. En dat is altijd iets van de duivel. Als je Augustinus leest in zijn belijdenissen en hij worstelt om met God in het reine te komen. En het is vlak voor die doorbraak. Dan schrijft hij dat ook op. Dat hij daar zo'n last van heeft. Morgen, morgen. Altijd maar morgen. Totdat hij het niet meer daarin houden kan. En dat de Heer hem die doorbraak geeft. Niet in slaapkameren. En losbandigheid. Niet in alles wat de daglicht niet kan verdragen. Je bestemming zoeken. Maar doe de Heere Jezus Christus aan. En verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. De rust werd hem geschonken. In het heden van de genade. Dat is toch de tijd die we beleven. Wij leven in genadetijd. En we leven ook in zendingstijd. Het is toch het heden van de genade. Vandaag is de winkel van de Heere, de marktdag van de ziel, geopend. Kom, zonder prijs en zonder geld, wijn en melk uit dat land overvloeiende van melk en honing. De Heere, hij wordt van inhouden niet rijker en van uitdelen niet armer. Hij heeft genoeg genade voor elke zondaar. Genoeg macht om allen in ons midden en met ons verbonden zalig te maken. Er is kracht genoeg in het bloed van het lam. Om al uw zonden weg te doen. Om uw vrede met God te geven. Om uw leven in beginsel te vernieuwen. Om u de erfenis te doen binnengaan. Die reis naar Christus toe, is dat nou ver? Er is een preek gelezen. Niet ver van het koninkrijk van God. Ze stonden daar in Kanaan, niet ver bij Kanaan vandaan, maar ze stonden op de grens. Zo zet de Heer ons ook bij zijn beloftewoord, als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond op de grens. En de afstand tot de beste bestemming is als we van harte voor de Heer door de knieën gaan. Dan komen we op onze bestemming. O God, wees mij de zondaar genadig. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Laat me steunen op uw trouw. En laat me rusten in uw schaduw, waar het bloed door u gestort voor mij de bron van het leven wordt. Dan kan u het vanuit uzelf niet. Maar dan gaat Jozua voorop. En dan gaat de ark voorop. En dan gaat het water van de Jordaan wijken. En dan gaan de muren van Jericho vallen. En dan is het Gods werk. In het hart. Maar ook in de weg die hij baant. Waardoor hij binnenleidt. Dan gaat iemand toe tot de genadetroon. En dat is een zaak van spoed. Laat ons dan ons benaarstigen. En de schrijver, hij sluit zichzelf erbij in. Het is ook voor hemzelf een levende zaak. En hij roept iedereen op om die spoed te betrachten. Dit kan geen uitstel leiden. Twijfelt hij dan? Nou, hij is getroost door de belofte van God. Maar het is een aangevochten zaak. Hij heeft het zelf ook weer nodig. Die aansporingen van de Heer in het heden van de genade. Om niet achterop te raken. Om niet af te glijden. Om niet achter te blijven. Ja, dat houdt hem bezig. En het moet ons ook bezighouden, ook in het licht van de tekst. Wat zou het verschrikkelijk zijn als er één van de gemeenten, zoals we hier bij elkaar zijn, zoals er met ons verbonden meeluisteren, of zoals er ook zijn die bij de gemeente horen en die we missen. Wat zou het verschrikkelijk zijn als er iemand achter zou blijven, als er iemand voor eeuwig verloren zou gaan. Dat is er toch één te veel. Ja, het is een wonder als er één behouden wordt. En het is voor ieder persoonlijk een wonder. Maar het is toch verschrikkelijk. Als er één is, levend onder de belofte van het evangelie, die daar schouderophalend aan voorbij gaat. Laten we zo ook op elkaar toezien. Dit mag je niet missen. De duivel, ja, hij zal het blijven proberen. Maar God is machtiger. God is genadiger. God is trouwer. Hij is niet de God die neemt. De duivel die neemt. Maar God geeft. Hij schenkt in zijn belofte. En hij deelt ook uit door zijn Heilige Geest. Maar laat niemand in dat voorbeeld van ongelovigheid vallen. Laat niemand denken, ja maar. En zich daarachter blijven verschuilen. Ga met uw ja maars als u daar wel mee worstelt. En als u daar wel door aangevochten wordt naar de levende God. Die door zijn geest alle ja maars wil doen smelten. Als sneeuw voor de zon. Die het vertrouwen in hem wil inboezemen. Ja, maar let nu eens even op wie het zegt. De Heere, de levende God, die beloofd heeft zijn zoon in deze wereld te zenden. Heeft hij het gedaan of niet? Ging dat door de onmogelijkheden heen of niet? Ging dat door de onwaardigheid van zondaren heen of niet? Zou hij dan voor u, voor jou niet diezelfde God willen zijn? Door alle onmogelijkheden en door alle onwaardigheden heen. Zijn stem klinkt, scheppend en herscheppend. Verhard u dan niet, maar laat u leiden. En bid om een middel te zijn, om anderen mee te nemen. Naar de beste bestemming, nu al en eens volkomen. Amen.